Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat ons toestaat om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. In deze aflevering zullen wij opnieuw stilstaan bij de apostolische reis van paus Franciscus naar Thailand en naar Japan, die ondertussen voltooid is en waar hij van 19 tot en met 26 november verbleef. In het eerste deel van de reis naar Thailand, dat we reeds konden bespreken, werd de nadruk gelegd op de interreligieuze dialoog, in het bijzonder met het boeddhisme, wat ook de voornaamste overtuiging is van de Thaise bevolking. En werd er aandacht gegeven aan de katholieke minderheid die er woont. Het tweede deel van de reis, naar Japan dus, zullen wij vandaag bespreken. Laten we eerst een korte blik werpen op de geschiedenis van Japan. Japan is eigenlijk een groep van eilanden ten oosten van het Aziatisch continent. 6852 eilanden om exact te zijn. De grootste zijn Hokkaido, Honshu, Kyushu en Shikoku. En de hoofdstad is natuurlijk Tokio. Er zijn reeds sporen van menselijke aanwezigheid op de eilandengroep in een periode tussen de 40.000 à 12.000 jaar geleden. Als we kijken naar de hedendaagse bevolking van Japan, dan hebben we het voornamelijk over de afstammelingen van de Yavoi, zo rond de 3e eeuw voor Christus, en naar alle waarschijnlijkheid, daar de Yavoi eigenlijk afkomstig waren van het Chinese vasteland, zou het gaan over vluchtelingen die migreerden naar de eilandengroep. Deze brachten onder meer metalen gereedschappen met zich mee, maar ook Chinese en Koreaanse munten, het pottenbakkerswiel en niet onbelangrijk de weefkunst en de rijstbouw, bronsbewerking en ijzerbewerking. Eerst werden deze geïmporteerd, maar gaandeweg vervaardigde men deze voorwerpen, voornamelijk voor rituele doeleinden en wapens, ook lokaal. De traditionele Japanse legendes vertellen ons dat Japan werd opgericht in de 7e eeuw voor Christus en dat door keizer Jimmu, Kamu Yamato Iwarikebo. Historici beschouwen eigenlijk de keizers van voor de 5e eeuw na Christus eerder als legenden dan historische feiten. Chinese bronnen zeggen eerder dat Japan een verzameling van kleine koninkrijkjes was, die uiteindelijk onder een koningin-priesteres, Himiko, werd verenigd. Ook al gaat het huidige Japanse keizerlijke huis er toch prat op af te stammen van deze legendarische keizer, Jimmu. Maken we dan een sprong naar de 5e en 6e eeuw na Christus, dan zien we dat op dat moment het Chinese schrift werd ingevoerd, als ook er een introductie kwam van het boeddhisme. Japan zou dus gedurende vele, vele jaren zeer sterk beïnvloed worden door de Chinese cultuur. De keizer was eerder een marionetfiguur, in die tijd van de shoguns, militaire gouverneurs die achter de schermen aan de touwtjes trokken om hun eigen belangen te dienen. Er zouden zich de komende jaren verschillende periodes van staatshervormingen opdringen met toenemende Chinese invloed, die in de zogeheten Nara-periode zijn hoogtepunt zou kennen, en waarbij de keizer en de machtige families aan het hof steeds meer onder invloed kwamen te staan van boeddhistische priesters. In de Heian-periode tot 1185 krijgen we een grote culturele verfijning en bloei onder keizer Kamu, terwijl controle over de economie en het binnenlands bestuur steeds meer in handen kwam van de lagere adel. De Chinese invloed nam ook af en onderging een zogeheten verjapanisering. Aan het einde van de 12e eeuw tot halverwege de 16e eeuw krijgen we een totale herrangschikking van de machtskaarten in de zogeheten Japanse middeleeuwen. De macht kwam in handen van krijgers en kreeg dus een militair karakter. De befaamde samurai zouden de plak beginnen zwaaien en het is het tijdperk van de bakufu. Pogingen van de Mongolen om Japan binnen te vallen waren tevergeefs. Een combinatie tussen haastig gemaakte schepen en twee tyfonen sloeg de aanval al snel neer. In de slag bij Kamakura, die plaatsvond in 1333, neemt de Ashikaga-familie de macht over van de shogun en vestigde de eerste bakufu. En vanaf de 15e eeuw was het eigenlijk gedaan met de macht van de keizers. En ook de eens machtige Ashikaga diende plaats te ruimen voor de Sengoku Jidai, of de eeuw van de strijdende provincies. Een van deze strijdende heersers, Odo Nobunaga, de Daimyo van Owari, begon met de hereniging van Japan. En het is ook in deze periode dat het christendom ingang vindt in Japan door de aankomst van de eerste Portugese schepen in 1543. Want 6 jaar later, in 1549 reeds, arriveerde de heilige Franciscus Xaverius met enkele kompanen in Kagoshima op het eiland Kyushu. Het is het begin van de missie van de Jezuïten in Japan. En het christendom schoot snel wortel en volgens missionarissen waren er in 1587 300.000 christenen in Japan. Vooral onder de lagere klassen, maar ook een aantal daimyo's werden tot hen geteld, met name die van Kyushu. De aanmoediging die de jezuïetenpaters van deze leiders kregen, kwam aanvankelijk ook voort uit berekening, omdat ze merkten dat de missionarissen door de Portugese kooplieden en zeekapiteins met veel respect werden behandeld. Deze goede verstandhouding zou verscheidene jaren stand houden. En door de vele gunsten die de Nobunaga de buitenlandse missionarissen bewees, begonnen deze in hun optimisme de hoop te koesteren dat ze heel Japan tot het christendom zouden kunnen bekeren. Hij was ook zeer bereidwillig tegenover de Jezuïten, omdat hij ze beschouwde als mogelijke bondgenoten tegen militante boeddhistische sekten. Maar onder Hideyoshi bekoelde deze relatie en Tokugawa Ieyasu, die de missionarissen zag als voorbereiders van een mogelijke Portugese of Spaanse invasie in Japan, verbood de missie en zelfs het christendom. In 1642 wordt Japan geheel van de buitenwereld afgesloten. Japanners mochten niet meer het land verlaten en slechts enkele Nederlandse en Aziatische kooplieden mochten nog handel blijven drijven met Japan en dat was ook het enige contact dat men behield met de buitenwereld. Deze isolatie duurde 200 jaar tot Commodore Matthew Perry de opening van Japan forceerde in 1854. Dit hernieuwde contact met het Westen zou de Japanse samenleving drastisch veranderen. De shoguns zagen hun herwonnen machtsimperium ineenstorten en de keizer kreeg opnieuw alle macht in handen. Met de Meiji-restauratie van 1868 kwamen ook vele hervormingen. En samen met de economische, sociale, militaire hervormingen kon Japan zichzelf tot een wereldmacht opwerken. Deze nieuwe ambities leidden tot de Eerste Chinees-Japanse oorlog in 1895 en de dramatische Russisch-Japanse oorlog in 1905, waarmee Korea, Taiwan en andere territoria veroverd werden. Begin de 20e eeuw kwam Japan opnieuw onder een steeds groter wordende invloed van militairen te staan die hun blik buiten Japan richtten, wat leidde tot de invasie van Manchoerije, de Tweede Chinees-Japanse Oorlog in 1937, en ja, uiteindelijk zelfs tot de Japanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog. In 1945 werd het keizerrijk verslagen, na een slotoffensief van de Verenigde Staten, met de gruwelijke atoombommen op de steden en de bevolking van Hiroshima en Nagasaki. Op 2 september 1945 zou Japan zich uiteindelijk ook overgeven. Een nieuwe grondwet in 1947 ontnam de keizer alle politieke macht en het naoorlogse Japan, nu beperkt tot zijn huidige grootte die we ook vandaag kennen, bleef onder Amerikaanse controle tot 1952. Deze periode kende wel economische groei die ook bleef aanhouden na het moment dat de Verenigde Staten uiteindelijk zijn controle zou zeg maar terug afgeven en Japan op zichzelf kwam te staan. Aan het eind van de eeuw was Japan uitgegroeid tot een economische grootmacht, die tot aan de snelle groei van China zelfs gold als de tweede economie ter wereld. Vanaf de jaren 90 krijgen we een periode van recessie en dat is ook de periode waarin Japan getroffen wordt door de grote aardbeving die plaatsvindt bij de stad Kobe en een aanval met sarin-gas door de secte Aum Shinrikyo in de metro van Tokio. En in beide gevallen zou de regering grote kritiek te verwerken krijgen omwille van hun inadequate reactie en ook een reactie die veel te traag op gang kwam. Op 11 maart 2011 werd Japan getroffen door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter, de zwaarste aardbeving in 140 jaar. En die aardbeving veroorzaakte een tsunami, die aan meer dan 20.000 mensen het leven kostte en die, zoals u weet, leidde tot een kernramp in de nucleaire kerncentrale in Fukushima. Momenteel is het land dus een constitutionele parlementaire monarchie waarbij de wetgevende macht in handen is van de Kokai, het parlement. Japan is 's werelds op twee na grootste economie en lid van grote organisaties zoals de Verenigde Naties, de G20 en de G7. Ook geniet de Japanse bevolking de hoogste levensverwachting van alle landen in de wereld en kent de op twee na laagste cijfers in kindersterfte. Het geeft een in vogelvlucht natuurlijk een beeld van de rijke geschiedenis van Japan, die toch, minder tumultueus was als die van Thailand, in zijnde dat er in de laatste 100 jaar, zouden we kunnen zeggen, niet heel veel veranderingen in de macht zijn voorgekomen, of toch zeker niet door revolutie of door opstanden. We gaan kijken naar de reis van Paus Franciscus, want op zaterdag 23 november verliet de paus om 9:15 de luchthaven van Bangkok in Thailand om zo het vliegtuig te nemen naar Tokio, waar hij om 6:20 aankwam. Daar werd hij officieel verwelkomd en volgde een ontmoeting kort daarna met de bisschoppen van Japan op de apostolische nunciatuur. Op zondag 24 november vertrok de paus om 7:20 in de ochtend naar Nagasaki. Misschien toch eerst wat achtergrondinformatie hierover. Op 10 mei, twee dagen na de capitulatie van Nazi-Duitsland, 1945, begon te Los Alamos een tweedaags overleg over mogelijke doelwitten van atoombomaanvallen op Japan. Men koos in eerste instantie voor Yokohama, Hiroshima, Kokura, Niigata en Kyoto. De laatste stad werd geschrapt omdat er te veel historische tempels stonden en uiteindelijk viel de keuze op Hiroshima, omwille van belangrijke industriële en militaire betekenis. Ook zouden de omringende bergen de kracht van de explosie gedeeltelijk focussen op de stad, waardoor de verwoesting nog heviger zou zijn. Nu, als u beelden gaat opzoeken, ja, luchtbeelden, satellietbeelden, van Hiroshima en Nagasaki voor de atoombom en na de atoombom, dan wordt de vernietiging pas helemaal duidelijk. Van 17 juli tot 2 augustus dat jaar vond in Berlijn de conferentie van Potsdam plaats. En een dag eerder hadden de Amerikanen reeds met succes een proefexplosie uitgevoerd. Ja, de Amerikanen waren ook bezig met hun spierballen te rollen, zeg maar, voor de ogen van de Sovjet-Unie. Uiteindelijk zou er dus een atoombom gegooid worden op Hiroshima. De bom werd op 9500 meter hoogte boven de stad door een vliegtuig, een bommenwerper, Enola Gay, gedropt boven de stad. En de explosieve energie bedroeg ongeveer 6 terajoule, wat overeenkomt met 15 kiloton TNT. Tijdens de aanval had de stad ongeveer 255.000 inwoners. Toen de bom explodeerde, kwamen vrijwel direct 78.000 mensen om het leven, als gevolg van de enorme drukgolf en de intense hitte die bij de explosie vrijkwam. En een vergelijkbaar aantal mensen raakte gewond. En dan tellen we nog niet de vele mensen die daarna stierven ten gevolge van stralingsziekte. Uiteindelijk heeft men dus op Nagasaki dus ook een aanval uitgevoerd, maar omdat het zicht slecht was, werd eigenlijk het doelwit gemist, omdat men van plan was om de aanval uit te richten op Kokura. Bij de aanval vielen 39.000 doden en 25.000 gewonden. Het bezoek aan Nagasaki, u kan het zich voorstellen, en ook aan Hiroshima later, was dus zeer beladen. En dat zag je ook aan de bedrukte sfeer die er was, een sfeer van rouw nog steeds na zoveel jaren, van er zijn nog altijd overlevenden ook, die ook daar aanwezig waren, waar de paus ook een ontmoeting heeft mee kunnen hebben. De paus kon dus luisteren naar die getuigenissen en bracht ook eer aan het monument dat in naam van de vele slachtoffers werd opgericht. Hij was zeer erg onder de indruk en in zijn toespraak zei de paus onder meer dat deze plaats ons allemaal bewust moet maken van de pijn en de horror die wij mensen elkaar kunnen aandoen. En vervolgens gaf hij een sterke boodschap om op te roepen tot de volledige ontmanteling van kernwapens en massavernietigingswapens, omdat ze gebaseerd zijn op een mentaliteit van angst en wantrouwen. En hij zei ook dat ze de relaties tussen gemeenschappen vergiftigen en de dialoog helemaal stoppen.
La paz y la estabilidad internacional son incompatibles con todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre una amenaza de aniquilación total. Con el convencimiento de que un mundo sin armas nucleares es posible y necesario, pido a los líderes políticos que no se olviden de que las mismas no nos defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de nuestro tiempo.
Vrede en internationale stabiliteit zijn onverenigbaar met deze pogingen om te bouwen op de angst voor wederzijdse vernietiging of de dreiging van totale vernietiging op te bouwen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat een wereld zonder kernwapens mogelijk, noodzakelijk is, vraag ik de politieke leiders om niet te vergeten dat deze wapens ons niet kunnen beschermen tegen de huidige bedreigingen van nationale en internationale veiligheid. De paus stelde voor om het bespaarde geld te gebruiken om deze arsenalen die in stand moeten gehouden worden en de gigantische budgetten die er naartoe gaan, om die te gebruiken voor de integrale ontwikkeling van gemeenschappen en de bescherming van het milieu.
In het mundo de hoy, in el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo.
In een wereld waar miljoenen kinderen en gezinnen in onmenselijke omstandigheden leven, is het geld dat wordt verspild en de fortuinen die worden verdiend door het vervaardigen, verbeteren, onderhouden en verkopen van steeds destructievere wapens een belediging die schreeuwt naar de hemel. Naast het monument stond de foto van Joe O'Donnell, het icoon van de nucleaire tragedie. En het is een heel aangrijpend beeld. Een kind staat eigenlijk in een rij en draagt op zijn schouders het lichaam van zijn gestorven broertje om dat dus af te geven bij de lichamen die toen werden verzameld. En het is eigenlijk een heel aangrijpend beeld dat goed samenvat wat voor een tragedie eigenlijk deze aanval op Japan heeft betekend voor de bevolking, maar ook voor de hele wereld. We mogen niet vergeten dat die aanval met die atoombommen ook eigenlijk diende door de Amerikanen om eens te tonen hoe vernietigend hun wapens konden zijn aan de hele wereld en in bijzonder ook aan de Sovjet-Unie. De paus nam een moment om even te spreken met de zoon van de fotograaf die de foto heeft genomen en zei dat de foto zeer veel goed werk heeft verricht voor de vrede, omdat het de tragedie en het vernietigende karakter van deze wapens heel sterk in beeld heeft gebracht. Sterke boodschap van Paus Franciscus gericht aan de internationale gemeenschap. In Nagasaki bezocht hij ook een van de heiligste plaatsen voor christenen in het land, de Nishizaka-heuvel. In 1596 werd daar de eerste Japanse jezuïet, Paulus Miki, en 25 andere christenen gemarteld en gekruisigd. Dit grootse monument met levensgrote beelden, dat werd opgericht, viert hun gedachtenis en houdt ze zo als voorbeeld voor anderen, omdat ze, voordat ze stierven, hun moordenaars konden vergeven. De paus legde een bloemenkrans neer voor de reliquieën en zei daar het volgende.
Que no sea una gloriosa reliquia de gestas pasadas, bien guardada y honrada en un museo, sino memoria y fuego vivo del alma de todo apostolado en esta tierra, capaz de renovar y encender siempre el celo evangelizador. Que podamos cada día librarnos de todo aquello que nos pesa e impide caminar con humildad, libertad, parresía y caridad.
Mogen dit niet blijven tot enkel een glorieus reliquie uit het verleden dat we kunnen bewaren en eren in een museum. Maar mag het een levende herinnering zijn, een inspiratiebron voor de werken van hun apostolaat en een aansporing tot hernieuwde evangelisatie in dit land. Mogen wij ons dagelijks bevrijden van alles wat ons belast en verhindert om op weg te gaan in nederigheid, vrijheid, parisia en naastenliefde. De paus herdacht ook de andere martelaren en de duizenden christenen die vandaag de dag vervolgd worden omwille van hun geloof.
Recemos por ellos y con ellos. Levantemos la voz para que la libertad religiosa sea garantizada para todos y en todos los rincones del planeta. Y levantemos también la voz contra toda manipulación de las religiones.
Laten we met hen en voor hen bidden. Laten we ons uitspreken en erop aandringen dat de godsdienstvrijheid voor iedereen in alle delen van onze wereld gewaarborgd kan worden. Laten we ook de manipulatie van religies veroordelen. En u hoorde het al op de audiofragmenten, het was gietende regen daar in Japan. Gelukkig was het niet al te hevig en kon de paus nog even afscheid nemen van enkele mensen die daar aanwezig waren. Daarna bad hij samen met de gelovigen het Angelus en kon hij genieten van een lunch. Om 2 uur droeg hij de heilige mis op en vertrok vervolgens richting Hiroshima. Daar volgde een vredesontmoeting aan het monument voor de vrede om 6:20 en begroette hij ook enkele oudere overlevenden. Het was opnieuw een heel emotioneel gebeuren. De paus bad voor de boog waar de namen van de slachtoffers zijn gegraveerd. En later hebben alle aanwezigen in stilte om wereldvrede gebeden. De paus zei daarbij het volgende.
Aquí de tantos hombres y mujeres, de sus sueños y esperanzas, en medio de un resplandor de relámpago y fuego, no ha quedado más que sombra y silencio. En apenas un instante, todo fue devorado por un agujero negro de destrucción y muerte. Desde ese abismo de silencio, todavía hoy se sigue escuchando fuerte el grito de los que ya no están.
Hier in een gloeiende uitbarsting van bliksem en vuur verdwenen zoveel mannen en vrouwen, zoveel dromen en hoop, en zij lieten slechts schaduwen en stilte achter. In nauwelijks een ogenblik werd alles verslonden door een zwart gat van vernieling en dood. En vanuit die afgrond van stilte horen wij ook vandaag nog de kreten van hen die er niet meer zijn. Het is een zeer aangrijpende toespraak en die verwijzing die u net kon horen, ze lieten slechts schaduwen en stilte achter, dat is heel letterlijk. Als je beelden gaat opzoeken van de atoombom en de gevolgen van de atoombom in Hiroshima, dan zijn er plaatsen in Hiroshima waar dus door de enorme energie die vrijkomt, de enorme vernietigende kracht, dat het lichaam van een persoon wordt eigenlijk onmiddellijk vernietigd en de deeltjes van dat lichaam zijn op sommige plaatsen, op de muur bijvoorbeeld, nog zichtbaar. En het lijkt alsof dat enkel de schaduw van de persoon is achtergebleven. Het zijn zeer aangrijpende beelden en dat nogmaals heel sterk bevestigt hoe vernietigend zo'n atoombom kan zijn. De paus zei dat hij kwam om de slachtoffers van geweld en de kracht van diegenen die zich inzetten voor de vrede te gedenken. En daarom bekritiseerde hij zeer sterk de politieke leiders die over vrede spreken, maar tegelijkertijd werken aan de opbouw van hun kernarsenaal als intimidatie. En hij zegt dat angst conflicten niet oplost.
Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas.
En de paus spreekt hier sterke taal. Met diepe overtuiging wil ik nogmaals verklaren dat het gebruik van atoomenergie voor oorlogsdoeleinden vandaag de dag meer dan ooit een misdaad is. Niet alleen tegen de waardigheid van de mens, maar tegen iedere mogelijke toekomst voor onze gemeenschappelijke woning. Het gebruik van atoomenergie voor oorlogsdoeleinden is immoreel, net zoals het bezit van kernwapens immoreel is. En die sterke uitspraken heeft hij later, toen hij terugkeerde naar Rome, op het vliegtuig nog eens herhaald. Meer nog, hij is van plan, net zoals hij ook het standpunt tegen de doodstraf, het feit dat de kerk tegen de doodstraf is, heeft laten opnemen in de leer van de kerk, het magisterium, zelfs in de catechismus wil laten vermelden. Ook dit wil hij laten vermelden uitdrukkelijk in de catechismus, dat het bezitten van kernwapens een zonde is. Dat het gebruik van kernwapens een zonde is. Dat het idee van een bom in het bezit te hebben, die duizenden mensen in één ogenblik van hun leven kan beroven, dat een immorele zaak is. Wel, laten we samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. In het bijzonder vragen we op voorspraak van Onze Lieve Vrouw om dit mogelijk te maken, dat landen op een of andere manier zouden werken aan de afbouw van hun kernarsenaal. Daarna komen we bij u terug en zullen we nog even stilstaan bij de reis van Paus Franciscus naar Japan.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit de Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nuncto et ut sequentiaeum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals u daarnet kon horen, heeft de paus onder meer daar in Hiroshima nog kunnen luisteren naar een getuigenis van een vrouw die de tragedie heeft overleefd, maar haar vrienden en familie binnen enkele uren eigenlijk zag sterven. Alvorens te vertrekken heeft de paus ook nog de overlevenden begroet, boog voor hen, en dit gebaar was een pleidooi om dit soort tragedies nooit meer te herhalen. Als we dan verder kijken naar de reis van paus Franciscus, dan zien we onder meer nog dat er na het gebeuren in Hiroshima er een ontmoeting was met de jongeren, een ontmoeting met slachtoffers ook. Hij heeft dan nog de heilige mis opgedragen, dat was op maandag 25 november in de Tokyo Dome, en een ontmoeting gehad met de eerste minister, en daar ook een ontmoeting met de autoriteiten en het corps diplomatiek, waar hij opnieuw heeft opgeroepen om dus een einde te maken aan de kernwapenwetloop in de wereld. Op dinsdag 26 november heeft hij de heilige mis opgedragen, privé dan, samen met de jezuïeten. Volgde nog een privéontmoeting daar en heeft hij een bezoek gebracht aan ouderen en zieken aan de Sophia Universiteit, die hij ook bezocht heeft. En daarna was het tijd om terug te keren naar Rome. Belangrijke reis voor paus Franciscus, want hij wou heel graag eigenlijk als missionaris naar Japan gaan en hij heeft dat nu eigenlijk kunnen doen, maar dan als paus. Zeker ook omdat de jezuïten, en u weet dat, paus Franciscus is zelf een jezuïet, daar een missie hebben gehad en waar dus onder andere Paulus Miki en zijn gezellen gestorven zijn omwille van hun geloof. En de marteldood zijn gestorven. Belangrijke reis, belangrijke boodschappen. Enerzijds dus de interreligieuze dialoog en anderzijds de oproep om kernwapens, om die de wereld uit te bannen. Dat is ook wat we kunnen onthouden uit deze twee apostolische reizen, zouden we kunnen zeggen, die dus werd gecombineerd in één gebeuren en dat we in de afgelopen afleveringen hebben kunnen bespreken. Er is mij enkel om u nog van harte te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. U zal zo meteen tijdens de Vaticaanse hymne ook nog de benoemingen kunnen vernemen die gebeurd zijn de afgelopen dagen. En in het bijzonder willen we dan natuurlijk ook vermelden dat paus Franciscus besloten heeft om pater Lode van Hecke, voorheen de abt van de abdij van Orval, te benoemen tot bisschop van het bisdom Gent. En daarmee zal hij dus monseigneur Luc van Looy opvolgen. We wensen hem van harte te feliciteren en wij verzekeren hem natuurlijk ook van ons gebed voor het nieuwe hoofdstuk, in zijn roepingsverhaal. Luisteren we samen nog naar de Vaticaanse hymne en we geven u graag de benoemingen mee die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Zo heeft de paus monseigneur Leonardo Ulrich Steiner benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Manaus in Brazilië. Zoals we hebben gezegd, heeft de paus dus het ontslag aanvaard van monseigneur Luc van Looy, de bisschop van Gent, in ons land en heeft daarbij pater Lode van Hecke, voorheen abt van de abdij van Orval, benoemd tot zijn opvolger. Eerwaarde heer Dilmo Franco de Campos is benoemd tot hulpbisschop van het bisdom van Anápolis in Brazilië. En monseigneur Robert McClory is benoemd tot bisschop van Gary in de Verenigde Staten. En tot slot heeft hij eerwaarde heer Ignacio Damian Medina benoemd tot hulpbisschop van het bisdom Lomas de Zamora in Argentinië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisterend oor. Hopend dat u de volgende keer dus afstemt op Radio Vaticaan, dan doen wij ons best om de pauselijke en de Vaticaanse actualiteit voor u op te volgen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.